Wil je nog meer van Kazigië zien en het verhaal van de mysterieuze rebellenleider zelf ontrafelen? Lees dan het boek De Man met 1000 Gezichten. Een groot, spannend verhaal over de Nederlandse Michelle, die vast komt te zitten in de Kazigische hoofdstad als er een burgeroorlog uitbreekt. Krijgt ze haar gezin veilig naar huis? Ga naar 1000gezichten.nl of google De Man met 1000 Gezichten door Lex Notenboom.
Ik heb al 3 weken niks van hem gehoord, van Tim. Ik zit al 3 weken alleen thuis te hopen dat hij weer belt. Het lijkt erop dat ik te hard heb gepusht. Waarom zei ik ook meteen dat ik wist dat het om een autoboom ging? Waarom meteen zoveel details? Ik had ook kunnen beginnen met een vermoeden. Heb je per ongeluk meegewerkt aan een aanval? Zoiets, weet ik veel. Stupid. In de tussentijd heb ik zijn telefoon maar helemaal doorgespit. Ik heb alle berichtjes, video's, foto's, aantekeningen, alles gezien. En dat is interessant, to say the least. Tim zegt steeds dat ik niet eerlijk ben, maar ja, hij is zelf ook niet helemaal eerlijk. Die scheiding van hem bijvoorbeeld, dat was toch allemaal zo plotseling. Hij werd wakker, had geen idee waarom zijn vrouw opeens weg was. Het was allemaal zo oneerlijk en zo onbegrijpelijk. Nou, not quite. Tim ging vreemd. Meerdere keren. En de berichtjes die zitten nog in zijn WhatsApp. Hij had een relatie met een Nederlandse collega. En hij had een relatie met een Kazigische dame. Uit de hoofdstad. En Danielle die is weggegaan toen ze de berichtjes zag. En dat lijkt me terecht. Hij is dus degene die dat gezin heeft opgeblazen. Niet zijn vrouw. En toen heeft hij ook nog dat halve plein opgeblazen. Ik heb heel veel gelezen over de aanslag in het centrum. Het is echt heel heavy. Ik realiseer me ook nu pas hoe erg het is. 14 mensen doden. En nog veel meer gewonden. Ook vrouwen, kinderen. Een paar toeristen. Dat is echt niet normaal. Om 6:30 gaat die bazaar dicht. Dus dan om 6:00 is het heel druk op dat plein. En precies op dat moment drukt Tim op de knop. En gaat er een autobom af die in zijn achterbak zat.
If you are ready, press hashtag twice.
Hij heeft die auto daar geparkeerd en op die knop gedrukt. Hij heeft dat gedaan. Moet je je voorstellen. Als je eerst je gezin kapot hebt gemaakt en daarna zoveel mensen hebt vermoord. Echt, ik snap eerlijk gezegd niet hoe je dan nog kan leven met jezelf. Maar misschien kan hij dat ook wel niet. Misschien komt hij daarom niet meer terug. Je gaat je toch afvragen wie je precies aan de lijn hebt de hele tijd. Ik bedoel, hij loog over al die dingen met zijn gezin. En hij is super uitgesproken voor de opstandelingen in Kazigië. Misschien ligt hij ook wel over de aanslag. Misschien wilde hij wel een bom laten ontploffen.
Je bent geen moordenaar. Maar je moet je voorstellen hoe dit eruit ziet voor de rest van de wereld. Voor buitenstaanders die je niet kennen zoals wij je kennen. Je vrouw gaat bij je weg en dan kom je in een crisis. Iedereen komt in een crisis. Want wie ben je ook alweer als je geen deel meer bent van een huwelijk? Ja, dan sluit je je op. En begin je te lezen over die geheimzinnige revolutionair, over rebellen die het volk van je moeder willen bevrijden. Een volk dat weinig wil en daarom meer verdient. Een volk dat tot de verbeelding spreekt. Je gaat naar die rebellen toe en in die tijd laat je een autobom ontploffen in de hoofdstad. En dan verstop je, waardoor niemand je kan vragen wat er is gebeurd. Snap je wat ik probeer te zeggen? Het ziet eruit alsof je een terroristische aanslag pleegt en je daarna verstopt. Dat is wat buitenstaanders zullen zien als het nieuws uitkomt. Een geradicaliseerde Nederlandse journalist. En het gaat uitkomen wat er is gebeurd, hoe dan ook. Dat hoef ik jou toch niet uit te leggen. Ik wil je niet bang maken. ik wil je gewoon de waarheid vertellen. Kijk, jouw versie van het verhaal, met verborgen codes en geheime telefoons en weet ik veel wat voor een ingewikkelde dingen allemaal, dat is heel moeilijk te verteren. Jij zegt dat die bom in je auto is geplant toen jij in een geheime bunker zat. Maar de gemiddelde nieuwslezer neemt die tijd niet om alle feiten op een rijtje te kunnen zetten. Dat weet jij ook. De gemiddelde nieuwslezer ziet een sensationele kop. Dus ik wil niks liever zeggen dan dat het vanzelf wel goed komt. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Spijt me, jongen. Maar alles is vanaf nu anders. En verstopt blijven zitten is niet de manier om daarmee om te gaan. Want hoe langer je wegblijft, hoe langer je meeschrijft aan het verhaal over een Nederlandse journalist die een aanslag heeft gepleegd in de Kaukasus.
Tim?
Luister goed, hoe je ook heet. Ik bel alleen omdat ik geen andere uitweg meer zie. Ik bel omdat ik geen keuze heb.
Oké.
Ik zit al bijna 2 maanden vast hier. En het enige wat ik doe is zoeken naar een uitweg. Maar het lukt niet. Het lukt niet. Ik weet het niet. Ik moet hier weg. Ik moet mijn jongens zien. Ik moet naar Nederland. Ik moet schone kleren. Ik moet iets normaals eten.
Ik snap het.
Dus mijn laatste hoop ben jij. Jij bent de enige die mij heeft gevonden. En jij bent de enige die een weg naar mij heeft toegevonden. Dus misschien kun je me ook helpen via die weg weer terug te komen. Of zoiets. Ik weet het niet.
Dat kan ik zeker. Ik kan je helpen.
Maar de enige manier waarop ik weet dat je me kan helpen is als je me vertelt wie je bent. De waarheid.
Ik heb je de waarheid verteld. Ik ben Doris.
Hou op alsjeblieft, Doris. Ik wil de waarheid weten. Wie ben je? Een journalist? Een oplichter? Waarom bel je mijn familie op? He, hoe kom je aan die nummers?
Ik ben een journalist. Net als jij, ik ben een journalist.
Dan wil ik je nooit meer spreken.
Nee, wacht.
Nee, dan is het klaar. Je had vanaf het begin eerlijk moeten zijn over wat je van plan was.
Ja, dit was weer een leugen, het spijt me.
Wie ben je?
Ik ben een gevangene.
Wat?
De waarheid is dat ik een gevangene ben.
Bel je vanuit de gevangenis?
Nee. Ik ben opgesloten in mijn eigen huis en ik heb jou nodig om weer terug naar buiten te kunnen.
Voor ik in een rolstoel terechtkwam en een dochtertje kreeg, was mijn leven één groot heerlijk avontuur. Je kunt het je nu misschien niet meer voorstellen, maar ja, ik was altijd op pad. Altijd aan het feesten, nieuwe mensen aan het ontmoeten, nieuwe dingen aan het proberen. Ik wilde alles meemaken. Ik was echt een ontdekkingsreiziger. En al mijn vrienden waren ook ontdekkingsreizigers. Ik hoorde bij de mensen in de stad die de stad energy geven, weet je wel? De harde kern van een stad. Die ervoor zorgt dat het meer is dan een verzameling gebouwen waar je woont. En we kenden altijd de mensen met de goede ideeën voor een restaurantje of een club of wat dan ook. Maar ja, goed. Aan alles komt een einde, zei mijn vrolijke vader altijd. Ook aan het feest dat mijn vorige leven was. Ik had voor de eerste keer ket gesnoven. Ketamine. Ja, ik weet niet waarom. Het leek me altijd een enge druk. Maar ja, goed, ik deed het opeens toch. Ik deed het toch een keer. En ik raakte mijn vrienden kwijt. En ik raakte de controle kwijt. En ik raakte in paniek. We waren in een hele drukke, hele donkere club. Dat was echt verschrikkelijk. En ik heb een tijdje lopen zoeken, maar de stroboscopen die bleven maar knipperen. En ik,
was bang dat ik zou vallen en vertrapt zou worden onder de dansende mensen. Maar op de een of andere manier lukt het me om naar buiten te komen. En ik ben op de stoep voor de club gaan zitten om water te drinken en rustig te worden. Ik heb geen idee hoe lang ik daar zat. Maar op een gegeven moment begon de zon op te komen en toen kwam er een jongen naar me toe lopen. Knappe jongen. Ik zie zijn gezicht nog precies voor me. En ja, hij vroeg of het wel goed ging. Dus ik zei dat hij me naar huis moest brengen. En hij zei dat hij dat wel wilde doen, maar dat zijn vriend dan ook mee moest. Ik weet nog dat ik langs die knappe jongen keek. En ja, ik weet dat er een man vlak achter hem stond. Hij hield afstand alsof hij een beetje verlegen was. En de opkomende zon scheen achter hem tussen de gebouwen door. En daardoor leek het net een soort schim. Ik zie hem daar nog staan in het roze licht. Maar ik weet niet meer hoe hij eruit ziet. En je zou denken dat je het gezicht van de duivel wel zou onthouden. Maar blijkbaar niet. De twee jongens zijn met me mee naar huis gelopen. De knappe jongen ondersteunde me een beetje. Dat is eigenlijk niet meer nodig, want ik was nuchter aan het worden. Maar ik vond het wel gezellig. En die andere liep een stukje achter ons en zei niks. Ik keek ook niet achterom, want ik was met die leuke bezig natuurlijk. En
wil je even stoppen?
Nee. Nee, ik heb dit verhaal 100 keer moeten vertellen, dus het moet deze keer ook wel lukken.
Oké.
Die gasten vroegen het niet eens.
Wat?
En toen we met z'n drieën bij mijn voordeur stonden, vroeg ik of ze allebei mee naar boven wilden komen, weet je. Ik heb ze zelf naar binnen gelaten.
Je kunt de toekomst niet voorspellen.
Ik neem mezelf ook niks kwalijk, maar het is gewoon wrang.
Ja.
Ik kwam in mijn appartementje en ik gaf ze allebei een blikje bier. De knappe jongen trok meteen zijn jas uit en legde zijn rugzak op de bank. Hij ritste hem open en hij begon iets te pakken. De andere jongen was opeens veel meer aanwezig. Hij zei dat ik een leuk huis had. Vroeg allemaal dingen over de foto's die aan de muur hingen.
Hij leidde je af.
Ik had niks door. Toen ik me omdraaide om zelf ook een biertje te pakken, had de knappe jongen opeens een camera neergezet.
Een camera?
Ja, ik schrok. Ik was helemaal caught off guard. En volgens mij zei ik zelfs iets als van, dat doe ik niet. Ja, alsof het normaal was om te verwachten dat ik het wel zou doen, wat het ook was.
Gaat het nog?
Nou, nee. Eigenlijk niet. Eigenlijk gaat het al niet meer met me sinds het moment dat die knappe jongen op het knopje drukte en er een groen lampje ging branden aan de voorkant van de camera. Dat groene lampje zie ik namelijk nog elke nacht.
Wat ging hij filmen?
De andere man legde zijn hand op mijn schouder. En toen ik me omdraaide had hij opeens een masker op. Een wit, helemaal glad masker. Er zaten alleen twee ogen in. Twee zwarte puntjes. Ja.
Heb je niet geschreeuwd?
Jawel, zo hard als ik kon.
Maar de politie is niet gebeld.
De man met het witte masker zei. Hij zei dat schreeuwen geen zin had. Hij zei dat niemand me zou kunnen horen vanuit de hel.
Wat ik niet goed begrijp is, je zei dat je altijd als journalist wilde worden.
Ja, dat is ook zo.
Nou ja, het leek niet alsof je hard bezig was die dromen te verwezenlijken.
Ik wilde niet mijn hele leven blijven feesten natuurlijk. Ik zou op een gegeven moment wel stoppen en fulltime gaan schrijven. Ik was al begonnen met het maken van een podcast over het uitgaansleven in mijn stad. Was best succesvol.
Waarom wil je journalist worden?
Mijn vader keek graag films over journalisten vroeger. The President's Man was zijn lievelingsfilm.
Ja, die is goed.
Ja, die hebben we misschien 100 keer of zo samen gezien. Dat heeft me waarschijnlijk wel beïnvloed. Of Rats met Jack Nicholson.
Dat ken ik niet.
Ja, nee, keek hij vaak. Ik vond het tof omdat hij, ja, eigenlijk omdat hij het tof vond. Mensen die zo gedreven waren dat ze hun angst vergaten.
Het is een geweldig vak.
Ik droom er elke dag van.
Wat is jouw lievelingsfilm?
Raad je nooit.
De Philadelphia Story, zeker?
Als jij me toestemming geeft om je verhaal te publiceren, dan geef ik je de titel van de film.
Wat is er die ochtend gebeurd in je appartement?
Ik vertel liever niet over wat hij precies heeft gedaan. Maar ze hebben me expres de controle over mijn benen afgenomen en me per ongeluk een dochtertje gegeven.
Zijn ze ooit gearresteerd?
De politie kon ze niet vinden, dus ik ben zelf op zoek gegaan.
Hoe bedoel je?
Ik ben gaan jagen op die twee mannen. Ik heb de rollen omgedraaid.
Gaan jagen? Maar hoe?
Je hebt geen idee wat een vrouw in een rolstoel met twee pc's voor elkaar kan krijgen, Tim.
Wat dan?
Bijna alles.
Maak deze podcast je nieuwsgierig naar meer verhalen over het gevaarlijke Kazigië? Lees dan ook het boek De Man met 1000 Gezichten. Ga naar 1000gezichten.nl en bestel het boek door Lex Notenboom.